Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad mag ik u van harte welkom heten in deze kerkdienst. Met name ook de gasten in ons midden. Eveneens verwelkomen wij de luisteraars die via het internet op ons zijn afgestemd. Onze voorganger voor deze morgen is dominee Terpstra uit Urk. Mevrouw de Vries bespeelt vanmorgen het orgel. De collecte van morgen is bestemd voor de opbouw van de kerk. Morgenavond, 21 oktober, is er in dit gebouw de gemeenteavond. Hieraan voorafgaand houden wij een gemeenschappelijke maaltijd en wij nodigen u daarvoor uit. Om 18 uur, dat is dus morgenavond 6 uur, wordt u verwacht en dan staat het eten klaar. Nou, dan rest mij u nog een gezegende dienst toe te wensen.
En laten wij deze dienst beginnen door met elkaar te zingen van Psalm 105, de versen 2 en 3. Ik noemde u 105 en daarvan de versen 2 en 3. Onze hulp is ook vanochtend in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. In de naam van die God die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit opgeeft. Eén van de werken die zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede voor u van God de Vader en van Jezus Christus de Heere door de Heilige Geest. Amen. We openen vanochtend de Bijbel in Genesis 28 in de Jacobs geschiedenissen en we volgen hem als hij op de vlucht geslagen is en even buiten Bethel ligt, de nacht daar doorbrengt en dan in een droom ziet hoe de Heere God aan de top van een trap staat en engelen afdalen en opstijgen. En dat blijkt een heel genadevolle ontmoeting voor Jacob te zijn, die we in de prediking zullen overwegen. We zingen nu vers 4 van Psalm 105.
Bezworen aan
Vaak lezen we Gods richtlijn voor ons leven uit Exodus 20, de 10 geboden, of Deuteronomium 5, waar ze ook staan opgenomen. Maar veel van die 10 geboden hebben hun echo gevonden in Leviticus 19, een hoofdstuk dat we ook wel eens de heiligheidswet noemen. Dat staat daarom ook boven in de vertaling van 51, de levensheiliging. En ik lees uit dat hoofdstuk 19 een aantal gedeelten bij wijze van een richtlijn voor ons leven. De basis is dat de Heere God zegt, heilig zul je zijn, want ik de Heer je God ben heilig. Dus zo heilig, zo zuiver, zo onbevlekt door zonde als de Heere God is, zo vraagt hij ook van zijn volk te leven. En als het goed is, brengt ons dat dan op de knieën. Omdat we weten dat we uit onszelf aan die maatstaf nooit zullen kunnen voldoen. Nooit aan de maatstaf van Gods heiligheid zullen kunnen voldoen. Maar dan is er Christus om naartoe te gaan. Om telkens weer gewassen te worden in zijn bloed. Telkens weer de hand te leggen op het offer voor de zonde dat hij heeft gebracht. En hij schenkt de Heilige Geest om meer te leven zoals de Heere dat in zijn woord en wet van ons vraagt. En bij dat laatste sluit dan ook aan gezang 323, het 8e vers, dat we met elkaar zullen zingen als we gelezen hebben uit Leviticus 19. De Heere sprak tot Mozes, spreekt tot de ganse vergadering van de Israëlieten en zegt tot hen, heilig zult u zijn, want ik, de Heer, uw God, ben heilig. Ieder zal voor zijn moeder en zijn vader ontzag hebben en mijn sabbatten houden. Ik ben de Heere uw God. U zult u niet tot de afgoden wenden en u geen gegoten beelden maken. Ik ben de Heere uw God. En dan zien we dat er in Leviticus 19 ook veel aandacht is voor hoe ga je barmhartig en bewogen om met je medemens. Wanneer gij de oogst van uw land binnenhaalt, zult ge de rand van uw veld niet geheel afmaaien. En wat nog is blijven liggen van uw oogst, zult ge niet oplezen. Ook zult u uw wijngaard niet afzoeken en het afgevallene van uw wijngaard niet oplezen. Dit zult u voor de armen en de vreemdelingen laten liggen. Dus niet tot het uiterste gaan voor winst, winst en nog eens winst, maar rekening houden met degene die minder bedeeld is. Dus het is heel actueel. Ik ben de Heer uw God. Gij zult niet stelen, gij zult niet liegen en gij zult elkaar niet bedriegen. Gij zult bij mijn naam niet vals zweren en zo de naam van uw God ontheiligen. Ik ben de Heere. U zult uw naasten niet afpersen en u zult niet roven. Het loon van een dagloner zal niet de nacht bij u overblijven tot de morgen. Een dove zult u niet vloeken en voor een blinde zult u geen struikelblok leggen. Maar u zult voor uw God vrezen, dat is ontzag voor hem hebben. Ik ben de Heere. U zult bij het recht spreken geen onrecht doen. Gij zult de armen niet begunstigen en de aanzienlijke niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze zult u uw naaste berechten. U zult onder uw volksgenoten niet als een lasteraar rondgaan. U zult uw naaste niet naar het leven staan. Ik ben de Heere. U zult uw broeder in uw hart niet haten. Openlijk zult u uw volksgenoten recht wijzen en niet ter wille van hem zonde op u laden. U zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk. Maar uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de Heere. Mijn sabbatten zult u houden en voor mijn heiligdom eerbied hebben. Ik ben de Heere. U zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten. Helaas is dat ook nog actueel. U zult hen niet zoeken om u met hen te verontreinigen. Ik ben de Heere uw God. Voor het grijze haar zult u opstaan en aan de oude zult u eer bewijzen. En voor uw God zult u ontzag hebben. Ik ben de Heere. En wanneer een vreemdeling bij u in uw land vertoeft, zult u hem niet onderdrukken. Als een onder u geboren Israëliet, zal u de vreemdeling gelden die bij u vertoeft. U zult hem lief hebben als uzelf, want u bent vreemdeling geweest in het land Egypte. Als je zelf door de Heere God bevrijd bent uit het slavenhuis van zonde en dood, uit je verlorenheid bent gered, hoe barmhartig hoor je dan wel niet om te gaan met de vreemdeling in ons midden. Ik ben de Heer uw God. U zult geen onrecht doen bij het recht spreken, bij lengtemaat, gewicht of inhoudsmaat. Een zuivere weegschaal, zuivere gewichten, een zuivere eva en een zuivere hin zult u gebruiken. Ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte geleid hebt. Zo zult u al mijn inzettingen en al mijn verordeningen nauwgezet in acht nemen. Ik ben de Heer. Zijn zegen. Heere in de hemel, grote heilige God, schepper van alle dingen, schepper van alles wat zichtbaar is, maar ook van wat onzichtbaar is en aan ons oog onttrokken. Wat bent u groot? U die uw heerlijkheid tentoonspreidt in al uw scheppingswerken, ook in het heerlijke begin van deze dag. U wiens grootheid alleen nog maar lijkt toe te nemen naarmate we meer over het heelal en deze wereld ontdekken. U die alles ook in stand houdt en regeert. U die uw schepping trouw blijft tot de laatste dag, tot de dag van uw terugkeer, als u alles nieuw zult maken. Heere, wat bent u groot. En dat mogen we ook best dus zeggen, zo aan het begin van het gebed. Ons hoofd nederig voor u buigen en u aanbidden vanwege uw grote daden, uw scheppingswerk. O Heer, en dan moeten we u nog veel meer prijzen om wat u in Christus hebt gedaan. Dat u in hem de hoge hemelen hebt gescheurd en afgedaald bent in deze wereld. U bent mens geworden. Heere Jezus, u kwam als mens onder ons. En u had dat niet hoeven doen en uw vader was niet verplicht om u te sturen. Uw vader had de mensen aan zichzelf kunnen overlaten, maar God dank heeft hij dat niet gedaan. En heeft hij u gezonden en hebt u willen komen in de kribbe van Bethlehem, maar ook aan het kruis van Golgotha. Om daar volkomen te voldoen voor de zonde van iedereen die in u gelooft, ach Heere, dat we het vanochtend opnieuw zullen zien. Hoe heerlijk die zondaarsliefde van u is. Hoe wijd u uw armen uitbreidt om de verloren mensen te nodigen en te roepen. Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. O Heere, leer ons opnieuw op u te zien. Of misschien wel voor het eerst. Zegen daartoe ook de verkondiging van het woord, Heere. Dat u ons dichter mag brengen bij u, Heere Jezus Christus. Ons geloof mag werken als het er nog niet is. Of mag versterken als het er al wel mag zijn. Heere, dat dit een rijk gezegend samen zijn mag zijn. Gedenk ook die broeders en zusters die er niet kunnen zijn. Wellicht door ouderdom, ziekte of andere omstandigheden. Wees hen ook nabij. Gedenk ook de luisteraars via het internet. Heere, geef ons een rijk samen zijn. Wees ook daar, Heere, waar op dit moment op andere plaatsen christenen samenkomen in uw naam, hier in Noordwijk en omgeving. Blijf uw kerk hier alstublieft ook opbouwen. In deze omgeving waar de grond voor het evangelie zo hard schijnt. Heere, gedenk ook uw kerk in vervolgde streken waar ze niet eens kunnen samenkomen omdat het te gevaarlijk is. Waar bijbelbezit al verboden is. Leer ons de vrijheid die we hebben als een geschenk van u. Leer ons die vrijheid zien en leer ons die waarderen en gebruiken. Om Jezus wil. Amen. Ik lees u Genesis 28, de versen 10 tot en met 22. En als we naar die woorden geluisterd hebben met elkaar, dan zingen we van Psalm 103, de versen 3 en 8. Van 103, 3 en 8, na de lezing uit Gods woord. Dus dan is Jacob op de vlucht. U hebt misschien voor ogen wat er gebeurd is. Hij heeft vader Isaac de zegen ontstolen die eigenlijk voor zijn oudere broer Esau bestemd was. Esau komt dan, ja, die komt daarachter en die is vol paniek en die smeekt zijn vader om ook gezegend te worden. Nou, dan krijgt hij ook een zegeltje mee, een flutzegen eigenlijk, als je naar de inhoud ervan kijkt. Het is meer een vloek, want ja, Esau wordt gedoemd tot een bestaan als nomade en hij moet leven van het zwaard. Leven van de opbrengst van roverij of van het beschermen van konvooien. En dan gaat hij uiteraard Jacob haten. Jacob moet vluchten. Jacob gaat naar zijn oom Laban onder de dekmantel dat hij daar een vrouw moet trouwen. Maar in feite is het een ordinaire vlucht. Voordat hij vlucht krijgt hij nog wederom de zegen mee van zijn vader Isaac. Dat is dan de echte zegen. De zegen die al voor Abraham bestemd was, van land, nakomelingen en tot zegen zijn voor alle andere volkeren. En dan vlucht hij. En dan komt hij terecht bij Bethel. Ik ga het u lezen. Jacob vertrok uit Beersheba en ging naar Haran. En hij bereikte een plaats waar hij bleef overnachten, omdat de zon ondergegaan was. En hij nam een van de stenen der plaats, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats slapen. Toen droomde hij en zie, op de aarde was een ladder opgericht waarvan de top tot aan de hemel reikte en zie. Engelen Gods klommen daarlangs op en daalden daarlangs neer. En zie, de Heere stond bovenaan en zei, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Het land waarop u ligt zal ik aan u en uw nageslacht geven. En uw nageslacht zal zijn als het stof der aarde. En u zult zich uitbreiden naar het westen, oosten, noorden en zuiden. En met u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En zie, ik ben met u. En ik zal u behoeden overal waar u gaat. En ik zal u wederbrengen naar dit land. Want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik u heb toegezegd. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij, waarlijk, de Heere is aan deze plaats en ik heb het niet geweten. En hij vreesde en zei, hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niet anders dan een huis van God, dit is de poorten van de hemel. De volgende morgen vroeg nam Jacob de steen die hij onder zijn hoofd gelegd had, stelde die tot een opgerichte steen en goot er olie bovenop en hij noemde die plaats Bethel, maar tevoren was de naam de stad Luz. En Jacob deed de gelofte. Als God met mij zal zijn en mij behoeden zal op deze weg die ik ga, als hij mij geven zal brood om te eten en kleren om aan te trekken en ik behouden tot mijn vaders huis wederkeer, dan zal de Heere mij tot een God zijn. En deze steen die ik tot een opgerichte steen gesteld heb, zal een huis van God zijn. En van alles wat u mij schenken zult, u de Heere, zal ik u stipt de tienden geven. Tot zover.
Our heart is heightened.
Wij zingen in aansluiting op de verkondiging van lied 37 uit de Evangelische liedbundel. De versen 3, 7 en 8. 3, 7 en 8 van 37. En dat is in feite wat vroeger psalm 146 was in de oude psalmberijming. En dan op de bekende en aansprekende melodie van Johannes de Heer. Geliefde gemeente, broeders en zusters. Als je vader of moeder mag zijn of grootouder, dan herkent u misschien wel het volgende. Dat je ineens in de nacht gehuil hoort uit een van de slaapkamers. Of misschien zelfs wel een angstig kreetje. En je hebt direct door, de kleine heeft gedroomd. En je gaat er naartoe. En je probeert hem of haar te troosten, je kind of kleinkind. En je zegt, rustig maar. Die monsters bestaan niet echt. Die zitten niet onder je bed. Dromen zijn bedrog. En dat zeggen we natuurlijk als volwassenen ook wel eens. Tegen onszelf of tegen elkaar. Dromen zijn bedrog. Of we zouden graag willen dat een bepaalde situatie een droom was en daarmee bedrog. Zo bloeide je leven, je had het geweldig naar je zin, alles ging je voor de wind. Maar er was één moment van onoplettendheid bij het oversteken. En je hele leven verandert pardoes, je wordt afgevoerd in de ambulance. En niets wordt ooit nog hetzelfde. En dan zou je willen dat het een droom geweest was. En dat het je niet was overkomen. Of je zit juist op een hoogtepunt van vrede, van vreugde. U moet zich eens een jong stel voorstellen. Ze hebben besloten om te trouwen. Ze hebben een prachtig huis gekocht. En eigenlijk kunnen ze het niet geloven. Zoveel bakken vreugde, geluk en voorspoed krijgen ze geschonken. En ze knijpen zich zo nu en dan in de arm. Is dit wel echt? Het lijkt wel een droom. En we weten allemaal wel dat dromen bedrog zijn. Sommige mensen, trouwens, beleven geloven ook als een droom. Dat wil zeggen dat ze op zondag in de kerk komen. En dat voelt zo anders aan dan het alledaagse leven. Hier ervaren ze medemensen, verbondenheid met anderen. In lied en gebed worden ze even boven zichzelf uitgetild, tot bijna op het niveau van de Heere zelf, omstraald met geluk en met vreugde. Het is even een andere wereld. Maar als de kerkdienst is afgelopen, moeten ze terug naar huis. Terug naar de eenzaamheid. Terug naar de problematiek van het leven van alle dag. Terug naar de zieke partner. Terug naar school of werkplek waar verder helemaal niemand eraan doet. In de kerk verkeerden ze evenals in een droom, maar zodra de dienst voorbij is, lijkt het allemaal bedrog geweest te zijn. En sta je weer in de harde realiteit waarin de Heere mijlen ver lijkt. En is dan heel de droom van de zondag niet bedrog geweest? En misschien moet u zeggen, ja, daar herken ik me wel in, dominee. Het leven op zondag in de kerk staat zo haaks op wat ik door de week meemaak. En ik kan de droom van de zondag maar niet verbinden met mijn alledaagse leven. Maar weet u wat het is? Jacob droomde van een geopende hemel. Zoals wij op zondag soms ook het gevoel kunnen hebben even onder een geopende hemel te zijn. Maar de droom van Jacob was geen bedrog. En dankzij Jezus Christus, de grote nakomeling van Jacob, mogen wij weten eens en voorgoed onder een geopende hemel te leven. En daarmee is geloven geen droom of vlucht uit de dagelijkse werkelijkheid. Dat zal blijken als we met Gods hulp gaan nadenken over Genesis 28, de versen 10 tot en met 22. Ik heb boven de preek geschreven, genade voor Jacob. Genade voor Jacob. Het onvoorwaardelijke van die genade, het hart van die genade, de reactie op die genade. Ik noem mijn punten nog een keer. Genade voor Jacob is dus het thema. Het onvoorwaardelijke van die genade, het hart van die genade en de reactie op die genade. Nu komt eerst het onvoorwaardelijke van die genade. Kijk, deze geschiedenis komt een beetje over als een geschiedenis van afbraak. Destijds is Abraham ook onderweg gegaan, geroepen door de Heer. Onderweg gegaan vanuit Haran. En hij kreeg de belofte van het verbond mee. Nakomelingen, land tot zegen mogen zijn. En Abraham begint de reis. En hij gaat op weg. En dan komt hij eerst aan in Bethel. En aangekomen in Bethel trekt hij verder naar Beersheba. En dan heeft Abraham als het ware heel het land doortrokken en symbolisch in bezit genomen. En dan is de vervulling van Gods belofte toch een beetje begonnen. En Jacob maakt precies de omgekeerde reis. Hij gaat van Beersheba, maakt een tussenstop bij Bethel, om uiteindelijk de reis door te zetten naar Haran. Zogenaamd is hij op vrouwenjacht. Hij moet een vrouw zoeken in de familie van Jacobs moeder Rebecca. Maar dat is het rookgordijn dat Rebecca zelf heeft gelegd. Want Jacob is ordinair op de vlucht vanwege de dodelijke haat van zijn broer Esau. Vanwege dat stelen van die zegen. Kijk, en waar Abraham dan als het ware het land in bezit nam, is het Jacob die het land weer moet prijsgeven. Heel het werk door Abraham opgebouwd, breekt Jacob weer af. Eigen schuld. Eigen verantwoordelijkheid. Hij heeft daarmee zichzelf grandioos te pakken. Hij zit te midden van de scherven van zijn toekomst te neer. Alles verprutst. Verder van de zegen af dan ooit tevoren. En dan lezen we in vers 11b. Jacob nam een van de stenen van de plaats, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats slapen. Bij Bethel gaat hij slapen. Gaat de stad niet in? Tuurlijk niet. Stel je eens voor dat hij daar mensen tegenkomt. Die zouden als getuigen kunnen optreden als Esau in de buurt is, op dodelijke jacht achter zijn broer aan. Dan zouden ze kunnen zeggen, hé joh, we hebben Jacob nog gezien. Een dag geleden was hij hier nog en hij is die kant op gegaan. Nee, hij houdt zich op veilige afstand en gaat bij Bethel liggen slapen. Alleen, Bethel is niet een plaats om te gaan slapen, beste mensen. Want ik zei al, Abraham is hier ook geweest. En hij heeft daar een altaar gebouwd. En hij heeft toen de naam van de Heere aangeroepen. En de naam van de Heere aanroepen wil zeggen dat je uitspreekt, Heere, ik kan niet zonder u. Te zwaar valt melken schreden als ik u verlaat. Abraham wist van zijn kleinheid. Abraham wist hoezeer hij de Heere nodig was. O, zagen we bij Jacob maar iets van hetzelfde besef. Bouwde hij hier maar een altaar. Riep hij maar de naam van de Heer aan. Heer, ik kan niet zonder u. Ik heb te lang zonder u geleefd. Ik heb mijn eigen glazen ingegooid. En ik besef het, Heer. Ik dacht dat ik het zelf af kon in mijn leven. Maar nu snap ik het weer, Heer. Ik heb u nodig. En ik kom bij u terug. En ik vlucht weer aan uw vaderhart. Maar niets van dat alles. Geen gebed van afhankelijkheid. Geen kreet van schuldbesef. Het komt niet van Jacobs lippen op deze gebedsplaats. Hij ligt te slapen. Hoe hard moet de Heere nog schudden aan Jacobs levensboom? Jacob die door eigen schuld alles kwijt is. Jacob die niet meer is dan een vluchteling. Afhankelijk van de goede gunsten van anderen. Van Laban. Maar zelfs dat alles is niet genoeg om Jacob ook maar enigszins tot inkeer te brengen. En dan zou je kunnen zeggen, die stoute Jacob toch ook. Ja, moeten we niet te snel doen. We moeten niet te hard over Jacob oordelen. Want we staan op dezelfde hoogte als hij van nature. Misschien lijkt ons leven uiterlijk op orde en zeggen we, nee, zoals Jacob heb ik mijn glazen niet ingegooid. Ik heb altijd netjes geleefd, ben trouw naar de kerk gegaan, ik heb me ingezet voor mijn medemens. Maar je leven kan ook een puinhoop zijn, een geestelijk leeg leven, doordat je ver bij de Heere vandaan leeft. Maar hoe dan ook, een uiterlijke puinhoop of ook een innerlijke puinhoop, de Heere heeft wel staan roepen aan je. En hij riep je zo vaak hard toe, zondag aan zondag wellicht. Hij riep je zo vaak hard toe dat hij niet je dood wil, maar dat jij je bekeert en in leven blijft. Heb je geluisterd? Heb je al geluisterd? Of ben je tot nu toe doof geweest en lijk je meer op Jacob dan je lief is? Dus we kunnen de balans opmaken. Al zijn glazen ingegooid door eigen schuld dus. Hard geschud aan de levensboom door de Heere. Geen spoortje van inkeer. Het zou niet vreemd zijn als Jacob het ook nog eens verbruikt heeft bij de Heere. Waarom? Wel, dat grote heilsplan van God was in Abraham begonnen. Dat uiteindelijk via diens nakomeling Jezus Christus heel de wereld zou omvatten voor een ieder die in hem gelooft. Maar door toedoen van Jacob dreigt heel dat heilsplan stuk te lopen. We zagen het al. Abraham reist het land binnen. Abraham bouwt op. Jacob vertrekt weer en breekt af wat Abraham heeft opgebouwd. Nee, wat de Heere zelf heeft opgebouwd. Dat hele heilsplan brengt Jacob in gevaar. Stel dat Jacob omkomt. Wat komt er dan van de lijn van het verbond via Abraham en Isaac terecht? Dan breekt Gods heilsplan af met zijn dood. En hoort de Heere dan ook niet te zeggen: je bekijkt het maar, Jacob. En dan die droom. Die merkwaardige droom. De vertaling van 51 spreekt over een ladder die staat opgericht. Je kunt ook denken aan een gewoon huis met een stenen trap aan de zijkant. Dan kon je op het dak komen. En op het dak was het heerlijk koel. Of je kunt ook denken aan een paleis. Een paleis met een brede stenen trap, ook aan de zijkant, die voert naar een tussenetage. Waar het uiteraard ook koeler was. En eerlijk gezegd heeft die laatste voorstelling wel iets aantrekkelijks. Dan zien we bovenaan de trap op die tussenetage dus de Heere staan. In zijn eigen koninklijk paleis op de tussenverdieping. En er zijn engelen die als boden vanaf de aarde de trap opklimmen naar hem toe om verslag te doen van wat er op aarde gebeurt. En er dalen hemelse boden af om Gods bevelen over te brengen en uit te voeren naar aanleiding van die uitgebrachte rapporten. In elk geval zien we de Heere hier als koning die door zijn hemelse boden regeert. Dus God regeert mensen en niet Jacob met al dat geknoei, dat klein menselijke geknoei van hem. En dat is maar goed ook. Stel je voor dat Jacob het ten diepste voor het zeggen had in deze geschiedenis. Nou, dan zag het er somber uit voor Gods heilsplan. Dan zou het inderdaad afbreken. Maar God blijkt te regeren. En dan blijkt hij dus in staat te zijn om voor zijn eigen heilsplan toekomst te scheppen. Ook al is het nu nog zo nacht en lijkt het op instorten te staan. En dus kan hij ook toekomst verschaffen aan Jacob. Exact wat zijn vader Isaac had geloofd toen hij Jacob bij diens vertrek die zegen van Abraham, die drievoudige zegen, had toegebeden. En dan de inhoud van wat deze koning zegt. Ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dat is al veelbelovend, hè? De Heere die hier laat merken dat hij door de geslachten heen werkt. Hij werkt in het leven van Abraham. Maar hij werkte ook in het leven van diens zoon Isaac. En waarom dan ook niet in het leven van Jacob? En dat doet hij ook. Want dan volgt er in deze geschiedenis een herhaling van die drievoudige belofte aan Abraham. Land zul je krijgen. Nakomelingen. En tot zegen zul je zijn voor alle volkeren. Wonderlijk. Dat de zegen van de Heere zelfs op deze Jacob overgaat. Oh, dat heeft Jacob niet te danken aan zichzelf. En dat wordt ook zo heerlijk symbolisch tot uitdrukking gebracht. Hè? Want Jacob ligt te slapen. Jacob kan niets doen. Hij ligt daar machteloos. De enige die op dit moment iets kan doen is de Heere zelf. Niet op grond van enige verdienste of prestatie van de kant van Jacob. Zelfs niet op grond van het berouw van Jacob, want van berouw is immers geen sprake. De Heere handelt uitsluitend op grond van vrije, onverdiende liefde, zonder enige reden die wij kunnen noemen. Genade, genade tot en met. O, weet u, deze geschiedenis begint eigenlijk al in hoofdstuk 27. In hoofdstuk 27 lees je tot driemaal toe van een zegen, die echter telkens weer omringd is door of klein menselijk geknoei, of door de goede bedoelingen van een oude bedlegerige vader Isaac. Maar ten diepste zijn al die zegens dus of menselijk geknoei of totaal onmachtig. Pas als de Heere zelf gaat zegenen is het raak. Als de Heere zelf aan het zegenen slaat. Alleen hij kan iets betekenen. Geen mens heeft hier iets in te brengen. En dat is de kern van het evangelie, mensen. Alle mensen verkeren uit zichzelf in een onmogelijke noodsituatie. Ze zijn Jacobs in het klein of in het groot. En wat een zegen als de Heere je daarvoor de ogen opent. Dan zie je wat een leven op eigen kracht inhoudt. Dan zie je dat je uiteindelijk berooid en leeg achterblijft. Dat niemand je kan helpen. Je kunt jezelf ook niet helpen. Geen prestatie, geen berouw of wat dan ook van jouw kant is in staat om de verbinding met de Heere te herstellen. Je bent aan zijn genade overgeleverd. En wat een voorrecht als de Geest je dan laat zien. Hé, ik mag ook op Jacob lijken in dat opzicht. De Heer wil ook mijn genade bewijzen. Ook voor mij is er vergeving en een nieuw begin om Christus wil. Onverdiend, maar toch. Wat een zegen om als Jacob te mogen zijn. Genade voor Jacob. Ten eerste het onvoorwaardelijke van die genade. En nu als tweede het hart van die genade. O, de Heere doet meer dan het herhalen van de belofte aan Abraham. In vers 15 spreekt hij specifiek tot Jacob in zijn noodsituatie. En dat zijn de eerste woorden van dat 15e vers zijn prachtig. En zie, ik ben met u. En zie, dat geeft zoveel nadruk. Let op, Jacob, het is echt waar. En dan al die andere woorden. Ik zal u behoeden, ik zal u wederbrengen, ik zal u niet verlaten. Dat zijn niet meer dan uitwerkingen van dat schitterende. En zie, ik ben met u. En dan volgt uiteindelijk het einddoel. Ik ben met u, totdat ik gedaan heb wat ik u heb toegezegd. De Heere God bedoelt niet dat hij met Jacob is tot een bepaald punt. Maar hij bedoelt dat hij niet zal rusten totdat hij voor Jacob alles gedaan heeft wat hij hem heeft beloofd. En weer moeten we zeggen dat Jacob dat nergens aan verdiend heeft. Zoals er geen mens is die het heeft verdiend dat de Heere bemoeienissen met hem of haar maakt. We leven allemaal van genade als we kind van God mogen zijn. Maar wat is nu het geheim van die vrije liefde? We leren er hier iets van zien. Als de Heere zegt, en zie, ik ben met u. Ik ben met u. Dat doet denken aan die naam van de vredevorst in het Oude Testament bij Jesaja. De naam van de vredevorst, Immanuel. Dat betekent immers God met ons. En in het Nieuwe Testament is het de Heere Jezus Christus die die naam Immanuel mag dragen. Hij is God met ons. En daarmee brengt hij de woorden van 28 vers 15 tot vervulling. En zie, ik ben met u. En dan begrijp je ook dat de Heere Jezus Genesis 28 aanhaalt. Want hij brengt dat gedeelte tot vervulling. Hij doet dat in Johannes 1 vanaf vers 44... En dan wordt Nathanael door Filippus aangesproken over de Heere Jezus. En Nathanael reageert afhoudend. Kan er iets goeds komen uit Nazareth? De Messias zou toch geboren worden in Bethlehem? En dat weet je Nathanael dan nog niet, dat bij Jezus het geval is. En dan gaat hij met Filippus mee, naar de Heere Jezus. Hij gaat toch mee. En dan blijkt de Heere hem, Nathanael, te kennen en te doorgronden. Waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is. En dan reageert Nathanael verrast. Hoe kan het nou, Heer Jezus, dat u mij kent? En dan antwoordt Jezus raadselachtig. Eer Filippus u riep, zag ik u onder de vijgenboom. Ik ga niet op die woorden in. Maar het is voor Nathanael het bewijs dat de Heer Jezus hem echt kent. En dan belijdt Nathanael zijn geloof. Rabbi, u bent de Zoon van God, de Koning van Israël. Oh, Nathanael mag het een groot wonder vinden dat de Heer hem kent en doorgrondt. Maar Jezus zegt hem dat hij nog grotere dingen zal zien dan deze. En dan komt het. De verwijzing naar Genesis 28. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u lieden, u zult de hemel open zien en de engelen Gods opstijgen en neerdalen op de Zoon des mensen. Jezus zegt hier van zichzelf, ik ben de echte trap. Ik pas verbind de hemel echt met de aarde. Jacob heeft het over Bethel als de poort des hemels, over Bethel als de toegang. Maar in Johannes 1 blijkt Jezus de verbinding te zijn en blijkt de hemel pas echt open te zijn omwille van hem. En we leren ook zoveel hierover wie Jezus is. Hij is de Zoon des mensen. Hij heeft goddelijke heerlijkheid. Hij is God de Zoon die mens werd. En de engelen stijgen langs hem op en dalen langs hem af. Dat wil zeggen dat hij beschikt over alle hemelse macht. Ja, dat hem toekomt alle macht in de hemel en op de aarde. En het is die alles overtreffende goddelijke heerlijkheid die de leerlingen nog veel meer geopenbaard zullen krijgen in Jezus' woorden en werken. Oh, wat moet dat heerlijk geweest zijn. 3 jaar met Jezus mogen rondtrekken door het beloofde land als leerling. En telkens met hem te mogen verkeren onder die geopende hemel. En telkens die openbaringen van goddelijke heerlijkheid mee te mogen maken. In Jezus' woorden en in zijn werken. Hoe heerlijk moet dat wel niet geweest zijn. Maar tenslotte, mensen, ging de hemel dicht. De hemel was van koper voor de Heere Jezus en voor de leerlingen. Het leek wel nacht en het was nacht toen Jezus daar hing aan het kruis van Golgotha. Waar is dan die open hemel? De openbaring van goddelijke heerlijkheid. Maar stel dat het niet zo ver was gekomen. Dat de hemel van Jezus niet gesloten was geweest. Dan was hij voor u en jou nooit opengegaan. Stel dat Jezus door de hemel niet verstoten was geweest. Dan had hij nooit de trap kunnen zijn. De verbinding tussen hemel en aarde voor iemand als u. Pas door het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus gaat de hemel echt open voor verloren mensen. Pas daardoor verbindt hij mensen op de aarde met de hemel daarboven. Jezus zorgt door zijn lijden en sterven voor een geopende hemel. En hij zorgt ervoor dat die hemel open blijft. Oh, je kunt als kind van God zo nu en dan het gevoel hebben dat de hemel weer gesloten is. Dat de hemel van koper is. En dat je moet voortmodderen, hè, door deze wereld. Door op de zondag heb je misschien even het gevoel van de geopende hemel. Maar op de maandag is dat alles weer weg. En zit je weer te midden van somberheid, ellende, vragen, noden, zorgen. Noem alles maar op. En je hebt het gevoel dat de hemel nooit open is geweest. Maar dan moet je 1 ding niet vergeten. Jezus heeft geleden. Jezus is gestorven. Voor Jezus was de hemel dicht. Maar daardoor is de hemel nooit meer gesloten voor wie in hem mag geloven. We leven onder een geopende hemel. We leven onder het vriendelijk aangezicht van God de Vader dat altijd in gunst op ons is gericht. Om Christus wil. Oh, dat zien we misschien niet. Soms schuiven er wolken voor die opening in de hemel en voor Gods vriendelijk aangezicht. Kan zijn omdat we zelf ver bij de Heere vandaan leven. Kan zijn dat de Heere de kracht van ons geloof beproeft en wil vergroten. Het kan ook zijn dat we niet weten waarom de Heere zijn vaderlijk aangezicht voor ons verhult en de hemel voor ons als gesloten laten lijken. Soms weten we het niet. Als je maar nooit gaat denken dat de hemel echt voor je gesloten is als je kind van God mag zijn. De Heere Jezus als de trap zorgt blijvend voor een open hemel en een levende verbinding met de Vader. En vergeet nooit dat Jezus na zijn lijden, sterven en opstanding zelf de woorden van 28 vers 15 letterlijk in de mond neemt. Als hij op het punt staat van ten hemel varen, dan zegt hij tegen zijn leerlingen, de laatste woorden van het Matteüs evangelie, en zie, ik ben met u. Dan blijkt hij echt te zijn, God met ons, Emmanuel. Dan komen de woorden van Johannes 1 vers 51 tot een volle vervulling. En de woorden van Genesis 28 vers 15. Dan lijkt Jezus echt de Zoon des mensen te zijn met goddelijke heerlijkheid. Die beschikt over alle macht in de hemel en op aarde. En dan ploetert Gods kerk soms voort door deze wereld. En het gaat allemaal zo moeizaam. En de kerk hier in Nederland lijkt te verkeren onder een koperen hemel. En de kerk in Noordwijk lijkt ook te verkeren onder een koperen hemel. Maar dan mag je opzien naar die Zoon des mensen die alle macht heeft in de hemel en op aarde. Naar hem die gezegd heeft, en zie, ik ben met u. En die het beloofd heeft, is de verheerlijkte koning die alle macht heeft. En daarom voor zijn dure belofte instaat. En dan mag je hem er ook aan houden, hè? Zowel voor jezelf als voor het kerkelijk leven. Dan mag je in je gebed tot hem zeggen, Heere Jezus, u hebt het toch beloofd en zie, ik ben met u. Hoe kunt u dan voor mij en voor uw kerk de hemel nog langer als van koper laten lijken? De hemel als gesloten. Ontferm u toch over mij en over ons kerkelijk leven en over onze gemeente. Want uw naam is toch Emmanuel. God met ons. Genade voor Jacob. Het onvoorwaardelijke van die genade. Het hart van die genade. En dan de reactie op die genade. Want Jacob reageert op deze droom als hij wakker geworden is. En de reactie bestaat uit verschillende elementen. Allereerst is er een stukje verbazing. Jacob roept uit, waarlijk de Heere is aan deze plaats en ik heb het niet geweten. Ik heb het niet geweten. Jacob had niet verwacht dat hij hier de Heere zou ontmoeten. Hij dacht wellicht de Heere te hebben achtergelaten in de tent van zijn vader Isaac toen hij op de vlucht sloeg. Hij dacht misschien ook, oh die God wil niks meer met mij te maken hebben. Die laat mij maar gaan en die blijft zelf achter en die laat mij ronddolen. Maar hier heeft de Heere Jacob op zijn vlucht ingehaald. Misschien ben je zelf voor de Heere op de vlucht gegaan. Misschien heb je hem achterloos achter je gelaten. Maar denk nooit dat hij je niet meer in kan halen. Dat je hem loslaat betekent niet dat hij jou loslaat. Denk ook eens aan de heerlijke naam die hij hier krijgt. Heere, met kleine hoofdletters staat dat afgedrukt. Dat is God als de God van het verbond die trouw blijft en trouw houdt tot een eeuwigheid. Ook daar waar mensen het af laten weten. Mensen als Jacob, mensen als u, als jij en als ik. Zolang die naam nog klinkt in deze wereld, is er hoop voor de meest verloren zoon of dochter. En dan die woorden die Jacob even verderop spreekt. Dit is niets anders dan een huis van God. Wacht eens, wat bedoelt Jacob daarmee? Dat de Heere God op deze plaats woont, dat dit zijn vaste adres is op deze aarde, daar bij Bethel? Nee, dat bedoelt hij niet, want Jacob zegt ook, dit is de poort van de hemel. En dat betekent, de Heere is hier toegankelijk. Dus de Heere woont niet ergens op deze aarde. We kunnen niet de hand op hem leggen. We kunnen hem niet claimen. Maar hij is op deze aarde in Christus wel toegankelijk. Wat een voorrecht dat hij in Christus toegankelijk is en dat we tot hem kunnen gaan. Voor de genadetroon kunnen treden. Maar hij woont niet op een vast adres onder ons. Alsof we hem kunnen claimen, beslag op hem kunnen leggen. En dan lezen we ook wat deze bijzondere gewaarwording doet met Jacob. En hij vreesde en zei: hoe ontzagwekkend is deze plaats. Jacob beeft voor de ontmoeting met de Heere. Hij, de vluchteling van God, die mag vertoeven in Gods heilige nabijheid. En dat is telkens een patroon in de Bijbel, hè? Dat verloren zondaren die in Gods heilige nabijheid komen beven. Jesaja bijvoorbeeld, hè? In dat visioen van de hemelse troonzaal, waar het heilig, heilig voor God wordt gezongen. Als Jesaja daar iets van meekrijgt, dan beeft hij voor Gods heiligheid. En beseft hij zijn zondigheid. En dan kun je ook denken aan de herders in de kerstnacht. Als hemelse heerlijkheid omstraalt, dan moet hem worden toegeroepen: wees niet bevreesd. Ook zij beven voor de heerlijkheid van God die zich in die heerlijke nacht openbaart. En dan heb je Petrus na die wonderbaarlijke visvangst. Als Jezus met goddelijke scheppersmacht ervoor heeft gezorgd dat die netten vol zijn, dan beeft ook Petrus voor die goddelijke heerlijkheid die zich daar openbaart. En hij zegt tot Jezus: ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Dat is een patroon dat met Jacob is begonnen en zich telkens herhaalt. De zondaar die komt in Gods heerlijke nabijheid, beeft voor zijn heilige majesteit als het goed is. Tuurlijk. Je mag leven van genade. En genade is het sleutelwoord waar heel deze tekst om draait. Je mag leven van Gods onverdiende liefde en ontferming in Christus. Maar laat dat nooit gewoon worden. Laat God nooit je boezemvriendje worden. God die op hetzelfde niveau als jij staat. Daarom, juist daarom is er niets mis mee. Om zo nu en dan even te beven voor die heiligheid van God en onder de indruk te komen van zijn majesteit. Want dan besef je het weer. Heere, het is zo totaal onverdiend dat u met me te maken wilt hebben. En dat ik in uw heilige tegenwoordigheid mag komen. En misschien moeten we die les in deze tijd weer meer dan ooit leren, nu we God soms degraderen tot lief, tandeloos en ons boezemvriendje. Vergeet nooit het heilig ontzag van Jacob. En dan overgiet Jacob ook nog de steen die zijn hoofdkussen was met olie. Die vertegenwoordigt het huis van God. Het heiligdom dat deze plaats is geworden voor Jacob. Stelt Jacob voorwaarden aan God? Indien God met mij zal zijn enzovoort, dan zal de Heere mij tot een God zijn. De Heere moet zich eerst maar even bewijzen. Als hij dat doet, pas dan is hij mijn God. Nou, we moeten iets anders vertalen. Het is een moeilijke zin, maar ik zal het proberen uit te leggen. Als God met mij zal zijn, en de volgende andere zaken waar Jacob om vraagt. Als hij op die manier toont mijn God te zijn, ook door mij hier terug te brengen. Dan zal deze steen een huis van God zijn, waar ik kom om de Heere eer te bewijzen. Hoe zal Jacob de Heere dan eren voor zijn zorg? Door hem van alles 10% af te staan wat hij van de Heere mag ontvangen. Als God dus met hem zal zijn, door hem weer in Bethel te brengen. Als God met hem zal zijn. Daar heb je het weer. Daar heb je weer Immanuel, God met ons. Verplaats u in de positie van Jacob. Als de Heere in uw leven bewijst, als Jezus Christus in uw leven bewijst God met u te zijn, God met u persoonlijk, Immanuel, God die zich in liefde over u ontfermt, God de Zoon die bewogen op u neerziet. Hoe reageer je dan? Wat uit jouw leven is dan voor hem? 10%? Nee, daar hebben we het niet over. Dan zou je zelfs kunnen zeggen: oh, dan heb ik mijn 10% gegeven, dan zit het voor de rest wel goed en ga ik mijn eigen gang. Nee, het gaat niet om 10%. Het gaat om deze vraag. Ben je bereid, uit dankbaarheid, heel je leven in Gods dienst te besteden als de Heer Jezus bewezen heeft ook jouw Immanuel te zijn? Is dan heel je leven voor hem? En wat van je tijd, je geld en je energie is dan voor hem die jou zo heeft lief gehad. Amen. Voordat we gaan bidden, zijn er nog punten om mee te nemen in de voorbeden? Dan kunt u het zeggen. Omdat we met zo'n klein groepje zijn, dacht ik, ach, u kunt zelf ook dingen inbrengen.
Voor de zieken onder ons.
Voor de zieken onder ons, en zijn er namen?
Nou, in het algemeen.
In het algemeen. En ik zal in mijn gebed dan ook nog aandacht besteden aan de weduwe van broeder Versteeg. Want ik werd toch wel ontroerd door het bericht dat broeder Versteeg overleden was, met wie ik in meerdere malen gesproken heb. Een hele fijne broeder was het voor mijn gevoel, die op zijn hogere leeftijd nog het geluk met zijn lieve Amerikaanse vrouw had gevonden. Maar helaas is dat geluk van zeer korte duur geweest. En nu is ze terug in Amerika, begreep ik, om het leven daar weer op te bouwen. Hoe moeilijk kan dat zijn? Twee keer het leven op de kop in korte tijd. Eerst toen ze hier kwam en nu doordat ze daar weer is. Laten we haar ook gedenken. Een open hemel die nooit meer dicht gaat. Dat is het goede nieuws, heren, van Genesis 28. In Christus ziet u ons altijd genadig aan. Al is het verborgen achter de wolken, voor ons onduidelijk, maar achter uw duistere voorzienigheid verbergt zich uw mild gelaat. Leer ons dat zien in ons leven, als we u mogen kennen. O Heere, en breng ons anders tot de erkentenis van Hem die Immanuel is. God met ons, die gezegd heeft, zie, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. En die dat woord waar zal maken voor zijn zo geteisterde kerk en voor elk van zijn leerlingen. Heere, gedenkt u de kerk hier ter plaatse. Deze kleine gemeente, Heere, die echter alweer, wat is het, 8 of 7 jaar mag stand houden. Met moeite en met tegenslag. Maar Heere, u bent trouw geweest en u bent trouw gebleven tot hiertoe. Och Heere, zou u nog wat uitbreiding willen schenken, het toekomstperspectief nog wat willen verbeteren. Maar vooral vermeerdering van geloof, hoop en liefde willen schenken. Krachtig in deze gemeente willen werken door uw geest. Zegen de kerkenraadsleden. Wees de predikant nabij met zijn echtgenoten, met heel dienstgezin. We bidden u ook voor de zieken. We noemen u geen namen, maar we dragen namen met ons mee in ons hoofd en in ons hart. Mensen over wie we wellicht inzitten en ons zorgen maken. En we bidden, Heere, voor zuster Versteeg. Zo kort hier geweest, alles achtergelaten, hier gekomen om nog een tijd gelukkig te zijn samen met haar nieuwe liefde. Maar Heere, broeder Versteeg is ons en haar ontnomen. Heere, wilt u haar gedenken? Heere, dat ze de toevlucht mag nemen tot u. En schuilen mag in uw wonde, Heere Jezus. En dat u haar rijkelijk nabij zult willen zijn als de goede herder die over zijn schaap getrouw waakt. Gedenk ons land en volk. Gedenk onze regering, leden van de Eerste en Tweede Kamer in deze moeilijke tijd waarin soms moeilijke besluiten genomen moeten worden. Vader, ga met ons mee de nieuwe week in. En doe ons daarin ervaren dat de hemel werkelijk geopend is om Christus wil. Amen. U kunt uw gave geven in de rondgang, waarna wij besluiten met Psalm 138, de versen 3 en 4. 138, 3 en 4. Ontvang nu de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de kostbare inwoning van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen.
Amen, amen, amen. Jesus Christus, onze Heer.